Hey China, baby, you play too rough. You slapped 34 on him, now that ain't love. I gave you till Tuesday to say you're sorry, but guess what, sweetie, that ship sailed early. Don't cry on the trading floor, it's just diplomacy but hardcore. We talked to some countries, now all guess which empire won't get a call. We're in a terror fever, turn it up some more. 50 on 34, now we're out on all fours. Don't need no trade talks, we just do the math. Taking my sports, baby, feel my wrath. We got that terror fever, shaking every port, seeking markets like it's a contact sport. Raise it high, spin that tax roulette. If you retaliate, I'll double the bet. Next, oh, don't look shocked. 10% for friendship, consider it doc. We're spreading love like a steel toe boot. Global harmony in a tailored suit. Every deficit's a dagger to my pride, so I fix it with some duties on the side. Who needs allies when you've got the vibe? Just me, my posts, and my 40 tribe. Yeah, it's terror fever, truth posted loud. Dancing through the trade war, feeling proud. Markets crash, that's just the sound of greatness echoing around. And on a 4%, man, that's how we roll. Every import tax like rock and roll. So in the world tonight.
This isn't a tantrum. It's strategic performance art. We're liberating your exports through your control. And hey, if your economy collapses, that just means I'm working harder.
We've got tariff fever rising with the moon. Trade toss canceled, no reply soon. So let's all dance to the price of bread and spin these sanctions till we're dead. 104%, baby, that's the deal. When feelings are facts and pain is real, we're making history one post at a time. Now hit that beat and tax the rhyme. Hit that beat and tax the rhyme.
This isn't a tantrum, it's strategic performance art. We're liberating your exports from your control. And hey, if your economy collapses, that just means I'm winning harder.
We got the terror fever rising with the moon. Trade talks canceled, no reply soon. So let's all dance to the price of bread and spin these sanctions till we're dead. 104%, baby, that's the deal. When feelings are facts and pain is real, we're making history one post at a time. Now hit that beat and tax the rhyme. And tax the rhyme.
Dan kijken we de trailer van de film van Maarten Nevian. Die is ook nog steeds online te bekijken.
Psychedelics have been around in human culture since before recorded human history.
What does this mushroom know that we don't? What does it do that we can't?
Psychedelics are all about connections. Indigenous communities have known that for centuries.
When you look into the eye of a child, it's all wonder. And then, of course, we have to restrict our wonder to the practical things to do. And the price we usually pay is that we forget the total mystery of it.
My specific question was always trying to understand the gap between the psyche and the brains.
They have been looking at the brains for all these years from the outside, and we have been looking at the brain from the inside.
We were interested to know how meditation training enhances the effect of psychedelics.
My question to them is that helpful to you?
Science can open up as much as psychedelics can open us up to appreciate the mystery or to be in awe. I'm very worried. I think we are destroying our biological base where we are depending on to live. And we are seriously threatening that kind of balance. So stuck in this materialistic worldview that we need something that really can get us out of it.
De film van Maarten Nevian, documentairemaker, regisseur, deed allerlei multimedia projecten, won vele prijzen en was ook gastredacteur van dit nummer. En mede facilitator en tripsitter van onze sessie. En in die hoedanigheid wil ik vragen of ze naar voren komt om ons panelgesprek te leiden. Met de andere sprekers, die ik ook wil vragen naar voren te komen. Waaronder Patricia Piesers, die mede dit filmfragment selecteerde en schreef in DIG over film, filosofie, psychedelica. Mede over De Leuze, nu online. Daar zit al Dirk van Wilde, gidsredacteur, Asha Karami, redacteur van DIG. Michiel van Elk, psychedelica, onderzoeker. En dan geef ik het woord aan Maartje, dank jullie wel.
Ja, hij doet het. Nou, ja, ik heb hier allemaal formele dingen over jullie. Vinden jullie dat fijn? Dan zal ik het toch eventjes heel kort zeggen, zodat jullie weten wie ze echt zijn. Ook al vinden ze het eigenlijk heel vervelend als ik dit allemaal zeg. Maar Michiel van Elk geeft cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leiden. Van hem verscheen een boek, Een nuchtere kijk op psychedelica. Michiel en ik treffen elkaar wel vaker in Petlas. Ja. En heeft een fijne kritische wetenschappelijke blik. Vanuit zeker vanuit de therapeutische kant van psychedelics. En daarnaast is hij ook heel erg juist enthousiast over alles wat je innerlijk daarmee kan beleven. Dirk van Wilde, gidsredacteur en schrijver. Van hem zijn allerlei essays en boeken verschenen. De laatste heet Het voorbeeld van hun liefde. Ik ken Dirk al heel lang, omdat het eerste boek wat jij schreef zonder Martin Bril destijds was, volgens mij was dat je eerste solo boek, toch? Tegenwoordigheid van geest. Dat is trouwens een hele mooie titel in dit kader. Dat vond ik zo'n fantastisch boek. En dat gaf voor mij zo de tijdgeest van die tijd aan, de jaren 80, dat ik vroeg of hij een toneelstuk wou schrijven voor de theatergroep die ik toen had. Dus zo lang gaan wij al mee. Dan Patricia Piesters heb ik ook een heel verleden mee. Want voor een andere film hebben we elkaar getroffen, omdat we allebei zeer geïnteresseerd zijn in de innerlijke werelden, ziel. Alle verschillende velden die elkaar raken of niet raken. Zij is hoogleraar film, media en cultuur bij de afdeling mediastudies aan de UvA. Haar boek The Neuroimage over film, filosofie en de hersenen verscheen bij Stanford University Press. En haar nieuwe boek, New Blood, in contemporary cinema, gaat over vrouwelijke regisseurs en de poetics of horror. Ze is lid van de KNW en bestuurslid van Stichting Open. Dat is de stichting die alles doet over psychedelica Nederland. En Michiel ook. Oh, oké, dat is het niet eens. En ze heeft dus een stuk geschreven in DIG. Asha Karami, die je alleen maar zit als redactielid van DIG en is dichteres. Ik zou heel graag een rondje willen maken langs jullie. Want zoals jullie waarschijnlijk ook wel meemaken, is de toon of zo waarmee we over psychedelics praten heel anders als in de jaren 60 of wat je gewend bent. Het is een hele aarzelende, onderzoekende, tedere, wat voorzichtigere toon. Zoals ik altijd zeg, waar het over gaat nu met psychedelics is echt iets anders als in de jaren 60. Het gaat nu veel meer over helen van onszelf, de planeet. En niet meer over alle power dingen van psychedelics die er natuurlijk ook in zitten. Maar wij zijn op een hele andere manier aan het zoeken. En we zoeken daarbij ook taal voor het onzegbare eigenlijk. Dat is een hele lange traditie dat mensen dat zoeken. Voor het eerst werd dat genoemd door, hoe heet hij ook alweer, die man die van de religie? Nee. Ja, maar William James, ja, die heeft voor het eerst over de mystieke ervaring geschreven, hè? Right, dat boek. Uit 1902, geloof ik. Dus toen werd er eigenlijk voor het eerst iets over geschreven. Nou, dat is dus een lange traditie. En daar zijn deze schrijvers vanavond ook weer mee bezig. Dus misschien kunnen we een heel klein rondje maken van waar je zit in het veld wat er nu aan de hand is. En misschien ook daarnaast even kort iets over je laatste psychedelische ervaring zelf. Michiel, zullen we bij jou beginnen?
Waar ik in het veld zit en mijn laatste psychedelische ervaring. Ik hou me in het dagelijks leven bezig met wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica. We proberen uit te zoeken wat het met mensen doet in termen van de subjectieve ervaring en in wat er gebeurt in hun brein, hoe het je cognitie en perceptie verandert. En ik was in eerste instantie heel positief over toepassingen van psychedelica in therapiesettings, maar ik ben steeds sceptischer geworden. Omdat al het onderzoek wat er nu uitkomt, de resultaten lijken nogal tegen te vallen. En er zijn heel veel methodologische tekortkomingen, waardoor dat idee dat psychedelica als een soort van miracle drug gebruikt kunnen worden voor depressie, verslaving, angst, noem het maar op, dat valt nogal tegen. En het lijkt zozeer tegen te vallen zelfs dat ik denk dat het in de toekomst nog maar zich laat aanzien of dat inderdaad voor een revolutie in de geestelijke gezondheidszorg gaat zorgen. Maar dat neemt niet weg dat ik zelf als mens wel degelijk enthousiast ben over psychedelica, anders zou ik hier ook niet zitten. Maar dan met name als een manier om schoonheid, verwondering te ervaren, de esthetische ervaring aan de lijve mee te maken. En mijn meest recente psychedelische ervaring was precies 2 dagen geleden, toen ik een ayahuasca-ceremonie bijwoonde. En daar was ik in eerste instantie ook een beetje sceptisch over. Ik had het al eerder gedaan en ik zei van ja, als je nou mensen truffels zou geven in plaats van ayahuasca, dan vraag ik me af of iemand het verschil zou merken. Nou, die woorden die nam ik terug na die ayahuasca-ceremonie weer van afgelopen weekend. Want toen ik er na een uurtje middenin zat, dacht ik van wow, dit is wel echt inderdaad van een volstrekt andere orde. Van een DMT-achtige gekkigheid die je niet kan beschrijven. Die zich met geen pen laat beschrijven. Die je niet in woorden kan uitdrukken. En toen dacht ik, oh ja, dit is inderdaad de essentie van wat mij boeit aan psychedelica. Zo'n ervaring die gewoon beyond comprehension is. In een andere wereld, een andere werkelijkheid. Als je er bent, denk je van, oh ja, ik snap het. Maar als je eruit bent, denk je van, ja, ik kan er niet bij komen wat het is.
Oké. Ik hou me bezig met psychedelica, maar meer vanuit een humanities perspectief. Een aantal jaar geleden werd ik gevraagd om wat symposia over psychedelica te modereren. En wat opviel was dat het vooral heel erg vanuit het medische discours, in ieder geval nu, de psychedelic revival, is opgezet. En ik miste daar vaak de beschrijving van de ervaring in. En vanuit die gedachte en ook vanuit mijn belangstelling voor film en alles wat met hersenen te maken heeft en met emoties en op de manieren waarop esthetiek, film of woorden daar uitdrukking aan kunnen geven, ben ik daar begonnen met onderzoek. Dus ik ben nog niet zo heel lang daarmee bezig. 1 jaar of 3 of zo. Ook met studenten cursussen gaan ontwikkelen. En met elkaar ook langzaam steeds meer ontdekken. De films die er al zijn, die ooit gemaakt zijn. Maar ook hoe mensen nu vooral studenten heel veel van hun ervaringen ook terugzien op internet, TikTok. En op allerlei manieren. Dus good trips, bad trips, de gevaren, het shamanisme wat ook online heel erg aan het ontstaan is. Maar zelf ben ik heel erg geïnteresseerd in film en andere manieren dan alleen maar over de representatie van bijvoorbeeld hippies in de jaren 60 te kunnen schrijven. Dus mijn bijdrage aan DIG begon eigenlijk bij een bezoek aan de Rothko Chapel in Houston. Een hele lege kapel eigenlijk met alleen maar 8 schilderijen van Rothko die hij op het einde van zijn leven heeft gemaakt. En daar binnenkomend kom je eigenlijk in een soort meditatieve ruimte. Nee, het is gewoon een meditatieve ruimte. En ervaar je door naar dat niets van die schilderijen te kijken, alle, nou ja, hoe kan ik het omschrijven? Energie van de wereld. Het lijkt alsof die daar langskomt en dan bij je binnenkomt. Dus het was een heel fysieke ervaring ook. En dus dat was het beginpunt van mijn artikel wat ik heb bij.
Reve, you will embark on its 12th loop around the sun on Saturday 3rd of May at 5 a.m. UTC plus 1 and will complete its journey on Sunday the 4th of May at 6 a.m. Reve is a collaborative sound and radio project that circles the Earth on live audio streams at daybreak. Reve will be mixed live from a hub at Stave Hill Ecological Park in Rotherhithe, South London and stations in Sunshine Coast, Australia, Valparaiso, Chile, Chania, Greece. The Reve main mix will be hosted by Wavefarm in Accra, Upper Hudson Valley, New York, and a network of participating FM and net radio stations. For more info and to listen, visit soundtent.org/Reve.
En dan heb ik ook een film daarbij. Herkenningspunten bij een aantal films gevonden. Mijn laatste psychedelische ervaring was eigenlijk ook 2 dagen geleden. Maar ik wil eigenlijk liever iets vertellen over een mooi moment wat ook visueel is. En dat is in de COVID-zomer, toen alles wel een beetje vrijer was, hadden we met vrienden, een aantal vrienden in een tuin, een truffelceremonie. En de hele nacht door onder de sterrenhemel. En op een gegeven moment hadden we allemaal de ervaring dat we aliens in de lucht zagen in een bepaalde beweging. En allemaal hetzelfde. Dus het was echt van, nou, dit is wel heel bijzonder. Dat was sowieso een heel bijzondere ervaring, ook buiten in de buitenlucht. Een paar dagen later kwamen we erachter dat het 8 augustus was. En wij dachten, oh, dit is Lionsgate. De poorten van de hemel openen zich nu aan ons allen. En toen bleek dat Elon Musk op dat moment zijn Starlink naar een aantal. Dus nou ja, het laat ook zien dat het is ook soms moet je er ook heel nuchter over nadenken en er ook met humor mee omgaan. Niettemin ben ik het met jou eens dat het echt wel heel bijzondere en diepe ervaringen kunnen zijn die ons iets kunnen vertellen en die we misschien ook nodig hebben om uit onze mensgecentreerde cocon te komen. En dat vind ik er vooral heel bijzonder aan. En ik denk dat het een soort noodzaak is om met artificial intelligence, met climate change, andere blik te krijgen. Dus nou ja, dat is ja, waarom ik het interessant vind.
Dank je. Dirk.
Hi. Ik heb me eigenlijk altijd ver van drugs gehouden, omdat ik altijd dacht dat ik daar niet tegen kon. En het gekke is dat het wat mij het meeste interesseerde aan het gedachtegoed erachter, dat zag ik eigenlijk terug in mythes, in kunst, in muziek, in sommige vormen van filosofie, in gedichten. Laten we zeggen, de shapeshifting en de metamorfose in gedichten uit de oudheid. en mythes. Daarvan dacht ik altijd dat dat als het ware een soort diepere, wijzere laag was achter het beperkte verstandelijke denken, zal ik maar zeggen. En op die manier, en ik bracht dat ook toen ik een jaar of 16, 17 was, al heel sterk in verband met mijn interesse voor inheemse Amerikaanse volkeren en hun shamanistische manier om over een andere wereld achter de praktische wereld te denken, die eigenlijk één geheel waren. Dat heeft me altijd het meeste bezig gehad. Dus laten we zeggen, de link met het ecologische heb ik ook altijd heel erg gevoeld. Alleen, ik uitte dat die interesse alleen maar door daarover te studeren en over te lezen en over te schrijven, vanuit die geest. Het gekke is dat ik ook altijd wel geweten heb dat die psychedelische ervaring, als het ware, de praktische ervaring van dat soort gedachten was. Maar ja, ik dacht, ik kom wel meestal, of ik dacht altijd dat ik wel op een bepaalde manier in de buurt ervan kon komen. Maar ik wist ook dat ik gewoon het niet deed omdat ik bang was. Nu waren de omstandigheden, mijn eerste en enige psychedelische ervaring met het gidsweekend, waren de omstandigheden zo ideaal dat ik mezelf echt een ontzettende sukker had gevonden als ik niet ja had gezegd. Want mensen die ik al heel lang ken en vertrouw en met een hele goede reden hadden dus een hele prettige setting opgezet. En het gekke, ja, moet ik het zeggen, het was niet natuurlijk een hele heftige trip. Dat hadden we allemaal bedacht, dat we het voorzichtig zouden doen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat een heleboel dingen die ik erover gehoord heb, die heb ik meegemaakt. En het gekke is dat het eigenlijk alleen maar herkenning en bevestiging is van al die dingen die ik zo geweldig vond aan al die filosofie en kunst en mythes en verhalen en films en muziek die ik al kende. Het is alsof het alleen maar heftiger in mij echode, zal ik maar zeggen. En ik weet ook dat dat zo door zal gaan. Dus ik zie het echt als een instrument om iets te weten te komen. En ik denk dat mijn stuk gaat heel erg over het openhouden van het gesprek over de status van die ervaringen. Wat ik riskant vind eraan is wat filosofen het noëtische effect noemen, is dat je denkt dat er een soort fundamentele waarheid over het universum wordt onthuld. En dat jij die wijsheid in pacht hebt en dat daar niet meer over gecorrespondeerd of gediscussieerd of kritisch nagedacht kan worden. Dat is het begin van iets wat ik heel griezelig vind. En een secte, zal ik maar zeggen. Dat zie je dus juist in politieke zin, zie je dat patroon wel. Hè? Dus er is wel een soort rechtsradicaal shamanisme en er is ook een soort ecofascisme wat zich vormt. En dat beroept zich dus op vergelijkbare ervaringen. En dat is, denk ik, daar moeten we slim in zijn, dat we dat niet ons laten afpakken, zou ik maar zeggen. Goed, dat is wat ik erover heb geschreven.
Ik moet dus beantwoorden wat mijn interesse in psychedelica of
dit zijn trouwens de twee initiatiefnemers van dit hele.
Nou, Dirk Vis en ik.
Oh, Dirk Vis en jij. En misschien kan jij even ook waarom juist jij dat hebt.
Ik had het idee al een aantal jaar om er iets mee te doen. Ik heb zowel een soort persoonlijke interesse in de zin dat ik geïnteresseerd ben in verschillende vormen van bewustzijn. Dus ik schrijf ook mijn dromen op. Ik ben geïnteresseerd in mijn eigen, maar ook een soort collectieve en andermans bewustzijn. Dus ik was geïnteresseerd in hoe dat dan bij anderen zou werken als we anderen zouden vragen om daar iets over te schrijven. Maar ook in taal zelf. Ik heb het gevoel dat onze werkelijkheid vooral bestaat uit taal. Want als je geen woorden voor iets hebt, dan heb je het bijna niet meegemaakt of zo. Dan, voor mijn gevoel, vergeet je dan dat het gebeurd is, omdat je dat dan niet kan beschrijven. En dus als onze werkelijkheid bestaat uit taal en er zou geen woord zijn voor een stoel en daardoor zou die stoel eigenlijk niet bestaan of een ander vorm aannemen, dan heb ik het gevoel dat ook het veranderen van de realiteit bestaat door het veranderen van taal of door een nieuwe taal te ontdekken of te maken of daarover na te denken of überhaupt na te denken hoe we dingen beschrijven en hoe we onze werkelijkheid zeg maar vormgeven. Verder, wat ik ook interessant vind aan psychedelica is dat we Bell Hooks en Terence McKenna die praten daar of in het verleden praten daarover of schreven daarover dat we in een soort dominator society leven. En ik heb het gevoel dat psychedelica ook een manier is om in mijn ervaring om dat te verzachten in mezelf, om meer in een soort partnership. Ik denk dat daar ook dat jij daar volgens mij een beetje naar aanhaakte, dat je een soort verbondenheid voelt. Dus in plaats van een soort individueel gevoel, dat je een soort connectiviteit voelt met alles om je heen eigenlijk. Dus dat zijn allerlei verschillende aspecten van psychedelica die ik interessant vind, die je ook inderdaad in andere vormen kan vinden of op andere manier kunt ontdekken. Maar met psychedelica zelf best wel direct en zonder pardon inkomt. En dat vind ik ja, het is net of je in een zwembad wil springen. En ja, maar als je gewoon er eenmaal in zit en aan het zwemmen bent, dan is het gewoon fijn.
En kan je nog iets zeggen over je laatste keer?
Dat was eigenlijk met het weekend. Ik heb aankomende zaterdag een sessie. Dat was eigenlijk het weekend. Ik weet niet, was dat 2 maanden geleden of zo? En ik heb toen heel weinig truffels ingenomen. Dus ik voelde niet zoveel ervan.
Oké, dankjewel. We hebben een hele korte sessie onderling. En daarna openen we het veld naar jullie. Dus, misschien hebben jullie nu al vragen, maar houden jullie nog heel even vast. Ik heb zelf het gevoel dat er een soort spanningsveld is tussen enerzijds vertrouwen. Vertrouwen is nogal belangrijk bij psychedelics of hoe je het neemt. Maar psychedelics geven je ook een soort vertrouwen in de wereld en in elkaar en in het goede. Als je eenmaal door ook enge stukken heen bent. Maar dat is, vind ik, een van de mooie dingen. Dat het een soort vertrouwen geeft. Tegelijkertijd hoor ik ook hier en dat er ook een zekere kritische blik moet blijven. Omdat allerlei mensen het nu gaan claimen van wat het allemaal doet. Alle wonderen die er zogenaamd mee kunnen gebeuren. Met name medisch dan. Hoe zit dat voor jullie, dat veld van enerzijds jezelf helemaal openen voor zo'n ervaring en anderzijds toch een soort kritische blik houden vanuit je vak, of je nou schrijver bent of wetenschapper? Wie wil daar iets over zeggen? Hoe ga je om met dat spanningsveld?
Ja, ik kan wel een poging doen om daarop te reageren. En ik denk, ja, om te beginnen dat het heel goed is om erbij stil te staan dat psychedelica niet voor iedereen zijn. En dat het voor bepaalde mensen heel veel kan opleveren, maar voor heel veel mensen ook helemaal niet. En als je kijkt naar het gebruik van psychedelica, dan zijn het maar heel weinig mensen überhaupt die dat doen in Nederland. Dat is ongeveer tussen de 2 en 5% van de Nederlandse bevolking die daar ooit in hun leven ervaring mee hebben. En ik denk, mensen die daar niet voor openstaan, die kun je wel psychedelica geven, maar die hebben wellicht een hele moeilijke tegendraadse ervaring. Omdat het bij psychedelica vaak toch een kwestie is van loslaten, je eraan overgeven. En als je in de weerstand schiet, dan wordt het alleen maar heel naar en heel heftig. En ik denk dat dat nog wel eens uit het oog verloren wordt. Van dat het niet een wondermiddel is wat voor iedereen toegankelijk is. Wat voor sommige mensen fantastisch kan zijn en heel verrijkend. Maar voor heel veel mensen ook niet. En in mijn eigen denken daarover, een metafoor die ik vaak wel nuttig vind, is de piramide van Maslow. Iedereen kent hem natuurlijk, de basisbehoeften. Ik denk dat psychedelica heel erg kunnen helpen bij die hogere laag in de piramide. Dus mensen die zoeken naar betekenis, naar zelftranscendentie, naar een nieuwe horizon om je aan te oriënteren. En dat psychedelica juist heel erg in die behoeften kunnen voorzien. Maar mensen bij wie die lagere laag van de piramide niet op orde zijn, die geen sociaal netwerk hebben, geen vast inkomen, een ongezonde levensstijl, financiële onzekerheid, daar gaat een psychedelische ervaring totaal niet bij helpen. Die mensen die hebben misschien een inzicht, maar moeten eerst door een proces van lang en hard werken voordat ze überhaupt in staat zijn om iets met die ervaring te doen. Dus op die manier probeer ik zelf een soort van ja, dat bij elkaar te brengen. Die sceptische blik en anderzijds ook dat hoopvolle.
Zeg je dat uit ervaring of zeg je...
Bloed aan je handen, hebben schande, bloed aan je handen.
Spreek je uit de ervaring dat je dit zegt? Hoe kom je tot deze conclusie?
Enerzijds uit ervaring, want mijn eerste ayahuasca-ceremonie had ik toen ik in een depressieve periode zat. En die ceremonie maakte het voor mijn gevoel alleen maar slechter. Die ging niks oplossen. En het was gewoon een kwestie van hard werken, psychotherapie volgen, antidepressiva gebruiken om uit dat dal omhoog te klimmen. Maar psychedelica waren daar niet de magic bullet voor. Maar ook op basis van het wetenschappelijk onderzoek. Dat psychedelica met name heel goed lijken te werken voor zingevingsproblematiek. Dus bijvoorbeeld mensen met een terminale ziekte, die kampen met doodsangst, die in één keer geconfronteerd worden met dat het leven heel tijdelijk is. Maar die voor de rest wel in termen van die piramide van Maslow, die lagere lagen hebben, maar in één keer weer een nieuwe vorm van betekenis moeten vinden. Daar lijkt het heel goed bij te werken. Maar mensen met andere vormen van depressie, die meer te maken hebben met een slecht levenspatroon, onzekere relaties, onveilig gehecht zijn, daar gaat psychedelica niet in één keer oplossen. Dat is ook wel wat uit het wetenschappelijk onderzoek blijkt.
Want ik dacht dat er ook bijvoorbeeld iboga voor verslavingsproblematiek wordt gebruikt. En dat zijn dan wel mensen die dan best wel... ik weet niet of je MDMA onder psychedelica, maar dat valt soms volgens sommige theorieën onder psychedelica. Maar dat wordt dan bijvoorbeeld bij PTSS gebruikt. Dat zijn wel gevallen waarbij je onderaan zit van zo'n ladder. Of hoe zie jij dat dan? Want dat zijn dan wel problemen die dan daarmee soms opgelost worden.
Ja, maar MDMA is inderdaad denk ik wel weer van een andere categorie. En de resultaten zijn daar ook wel iets optimistischer dan voor die toepassingen van psilocybine en LSD. Want daar gaat het echt over het verwerken van trauma's, weer verbinding kunnen maken met je emoties. En die resultaten laten zien dat specifieke groepen patiënten, lang niet iedereen, maar een aantal patiënten, die knapt daar enorm van op inderdaad. En die effecten die houden ook wel langere tijd aan.
Ja, ik wou het gesprek verleggen. Ja. Nou, van de zeg maar medicinale kant van de middelen naar, laten we zeggen, de culturele instrumentaliteit ervan. Dus het idee dat misschien nog niet eens letterlijk het gebruik van die middelen, maar meer de gedachten die erachter zitten, de gedachten die worden opgewekt en kunnen worden verspreid en gedeeld ook met mensen die misschien daar wel open voor staan, maar het niet zelf zullen nemen. Het gaat over wat ik in mijn stuk ook noem, wat volgens mij het succes was van de psychedelica in de jaren 60, is dat het een soort verheviging was van iets wat in de hele maatschappij gebeurde en wat opeens een soort focus leek te krijgen. Dus dat mensen bijna fysiek konden ondergaan hoe het was om je te bevrijden van autoritaire relaties en vooropgezette ideeën over moraal. En begrijp je? Dus het was net alsof die connectie die je maakte met de wereld om je heen op een radicaal open en vrije manier, en waar al die beperkingen waar mensen onder geleden hadden in de jaren 50 opeens het raam uitgingen, dat werd daar... Ik denk dat de invloed van die middelen en die ervaringen, die was cultureel miljoen keer groter dan van in de vrije manier.
Misschien wel van die paar mensen die het geleden hadden in de jaren 50.
En opeens het raam uitging, is nu ook een beetje aan de hand.
Ik denk dat de invloed van de middelen en die ervaringen, die was cultureel miljoen keer groter dan van
en die slagen de vrije manier.
Misschien wel van die paar mensen die het geleden hadden in de jaren 50.
En zeggen, ja, maar wij die paddenstoelen, wat weet de paddenstoel? Hè? Wat weet de paddenstoel wat wij niet weten? Er zit een soort verhaal in die ervaringen verborgen. Dat gaat over dat wij niet gescheiden zijn van de natuur, maar er deel van uitmaken. En dat we daar eigenlijk niet geleerd hebben om daar goed verhaal bij te hebben. En dit zijn manieren, script zou je kunnen zeggen, of scenario's, die ons helpen. En dus ook niet alleen de mensen die dat innemen, maar ook de mensen die daarna willen luisteren, of die geïnteresseerd zijn in dat uitpakken van die ervaringen in een meer culturele
manieren.
Zin. Daar is dat
script,
zou je kunnen
dat
zeggen,
noem ik de psychedelische revival.
Die ons helpen. Ja, en dus ook niet alleen de mensen die dat innemen, maar ook de mensen die daarna willen luisteren. Of die geïnteresseerd zijn.
Ik zou dat ook wel willen beamen, omdat je ook ziet dat de cultuur echt verandert. Alleen al het feit dat ik erover les kan geven. Als 5 jaar geleden absoluut nog niet. 5 jaar geleden nog maar. Of 7 jaar geleden absoluut niet mogelijk. Over te praten. Dus niet alleen over de ervaring, maar ook hoe dat eventueel zich in veel grotere mate ontvouwt. Dat is allemaal. Dat er echt iets aan is en dat het ook op een gegeven moment inderdaad iets vergelijkbaars als in de jaren 60. Zich in veel grotere mate
ging toen echt over het losbreken en bevrijden en ook het verhogen. Iets provocerend. En nu gaat het veel meer over herstel. Hoe komen we weer in contact met onze omgeving, met elkaar, dat is verhogen. Dat denk ik een heel groot ding in herstel. Waar het nu voor wordt gebruikt, denk ik, het gaat om herstel. Vooral communicatie.
En daarmee ook heel erg over de biologie van de wereld, denk ik. En over wat er nu allemaal wordt uitgevonden, het hele mycelium-netwerk. En alles wat. En hoe de communicatie met dieren en met planten en anders. Hoe er helemaal anders wordt gedacht. Dat heeft denk ik daar allemaal mee te maken.
Maar jij vroeg natuurlijk over de kritiek en hoe we daarmee omgaan.
Nee, maar het is ook heel goed. Ja. Ik denk dat het allebei waar is. En dat het, maar waar dit nummer heel erg over gaat, is hoe belangrijk is het dan om daar taal voor te vinden. En wat ik elke keer, waar daar het spanningsveld van is, voor mij is het natuurlijk heel erg, hoe vind je beelden die daarmee te maken hebben? Of die dat op de een of andere manier raken? Het gevaar is natuurlijk ook weer dat ook weer vast komt te zitten. Dus daar zit ook een soort spanningsveld. Zo gauw je het een verhaal maakt, zit het ook weer op een bepaalde manier vast, zo'n ervaring. Zo gauw je het woorden geeft, voel je ook heel erg wat het niet is. Als ik beelden vind voor de film, denk ik, ja, het is het bijna, maar net niet. En, dus daar zit ook iets gevaarlijks in. En tegelijkertijd ben ik heel blij dat we dat allemaal maar blijven proberen. Want we zijn heel erg gefascineerd door dat wat we niet kunnen zien. En niet kunnen zeggen, maar wel voelen. En daar willen we toch expressie aan geven. Van die binnenwereld naar buiten toe. Dus dat is een beetje wat er nu op die manier aan de hand is. Wil je daar iets over zeggen?
Ja, ik wil nog even aanhaken bij de trailer die we zagen van jouw film. Die voor mij heel mooi het spanningsveld weergeeft tussen enerzijds zeg maar de intuïtieve kant van inderdaad die middelen die verbinden ons, die zorgen voor een connectie met de natuur, voor mij vertegenwoordigd door Vanya Palmer, die meditator. En dat is inderdaad het discours wat we langzaam zien veranderen en wat in opkomst is. Maar anderzijds is een ander onderdeel van dat discours ook die neurowetenschappelijke kant. En dan zie je die wetenschapper, Frans Vollenweide, die daardoor een neurowetenschappelijke bril naar kijkt. En die proberen dat in kaders te gieten, te standaardiseren. Dus de farmaceutische industrie die daarbij een rol speelt, die middelen probeert te synthetiseren, op grote schaal beschikbaar te maken en die dat veel meer in kaders probeert te gieten en te proberen te standaardiseren. Maar uiteindelijk heb je allebei die kanten nodig. Die moeten met elkaar moeten blijven praten. Die allebei een aspect van die ervaring weergeven. Maar naar mijn idee slaat de balans nu heel erg door naar die medicinale, neurowetenschappelijke kant, wat jij ook al zei. En verliezen we inderdaad meer dat narratief van wat doen die middelen met onze gevoelens van verbinding? Hoe halen ze ons uit onze cocon, uit onze bubbel?
Zijn er vragen uit de zaal of opmerkingen? Of wil iemand iets?
Ik zie daarachter.
Ik heb wel eens gehoord dat veel mensen dezelfde hallucinaties krijgen. Ook mensen die het niet tegelijkertijd nemen. Ik vraag me af of iemand van jullie weet hoe dat komt. En of dat het ook, vraag ik me af of dat het niet veel minder interessant maakt.
Minder interessant? Ja. Waarom minder? Als je hetzelfde hallucineert, dan wordt het minder interessant.
Lijkt mij.
Oké. Okay. Interessant. Nou, ik geloof dat dat een goede vraag is, want we willen er allemaal iets over zeggen. Maar ik heb de microfoon, dus ik mag eerst. Een van de gekke dingen die er gebeurde in dat weekend, was Dirk en ik, Dirk Vis en ik leidden dat dus. Wij hadden niks genomen. Maar waar zit jij, Dirk? Ja, dat was toch heel raar wat er met ons gebeurde, hè? Terwijl we niks hadden genomen, hadden wij op hetzelfde moment. Het was niet dezelfde hallucinatie, maar we hadden bijna dezelfde woorden op een gegeven moment om dingen te benoemen. We hadden allebei tegelijkertijd door, oh, we moeten even daar een beetje
tegelijk
water brengen, daar een beetje dat doen. Dat was een hele rare psychedelische ervaring voor mij. En in plaats van dat het minder werd, ik krijg er nog kippenvel van, vond ik het echt magisch, zeg maar.
Ik vond het, we hebben niets genomen, maar ik vond het psychedelischer dan menige trip die ik daarvoor wel met middelen had gedaan. Simpelweg doordat wij tegelijkertijd ervoeren, daar gebeurt wat. We moeten met onze aandacht daarheen. En toen gebeurde daar ook wat. Dus ik zou ook zeggen, als je dezelfde dingen meemaakt, dezelfde hallucinaties, dan wordt het eigenlijk alleen maar magischer en echter van.
Ja, ik, ook als je dezelfde dingen droomt, wat bijna nooit voorkomt als stel, maar ik heb het 1 of 2 keer meegemaakt. Dat is echt waanzinnig. Dus ik snap niet waarom jij denkt dat het minder is. Maar misschien snapt iemand het hier wel.
Nou, ik weet niet of ik het snap, maar ik denk dat een van de dingen waar het aan refereert misschien is ook, ja, wat bijvoorbeeld Jung al bestudeerd heeft als het collectieve onbewuste. En er zijn natuurlijk dingen die wij in ons individuele brein, die wij eigenlijk wel collectief ervaren. Dus het idee van onze schaduw en het vrouwelijke en het mannelijke, de anima, de animus. En dat drukt zich soms ook wel uit in vergelijkbare symbolen of dieren, een wolf. Dus op die manier is het misschien helemaal niet zo raar dat we soms, ja, we eigenlijk putten uit een soort collectief onbewustzijn. Wat dan misschien in een hallucinatie of in zo'n ervaring naar boven kan komen. Dus dat is misschien ook wat jij misschien denk je dat het moet juist heel individueel zijn. Om het bijzonder te maken. Of, ja? Ja. Maar ja, het is dus ook heel, heel bijzonder dat je juist die verbinding voelt. En dat het herkennen van patronen die je niet alleen maar voor jou zijn, kan ook heel bevrijdend werken. Kan je ook denken van, oh, dit is wat er zou kunnen gebeuren. En waarom ik me zo voel. En ik ben daar niet zo eenzaam in. Dus het kan ook juist heel versterkend en schoonheid opleveren. En daarnaast zijn er denk ik ook heel vaak abstracte patronen die vaak terugkeren. Dat zag je ook wel in een paar van die beelden. En dat is denk ik gewoon ook bijna wat ik zei, van de limiet van wat je nog kunt ervaren als alles heel abstract wordt. En dan, ja, die abstracte mathematische patronen zijn natuurlijk ook vrij collectief. Die hebben een. Of moleculair, ja. Ja, ja, ja. Ja.
Wat ik zelf altijd wel boeiend vind is dat heel veel mensen die ervaringen als echter dan echt beschrijven. En een van de verklaringen die de neurowetenschap daarvoor geeft is dat wat we normaal gesproken zien wordt gemedieerd door ons netvlies en door de verbindingen tussen ons netvlies en ons brein. Maar psychedelica prikkelen je brein van binnenuit. Die stimuleren direct je visuele gebieden, waardoor je met een resolutie gaat zien die scherper is dan wat je ziet met je ogen open. En daardoor kan het aanvoelen dat wat je op dat moment ziet echter is dan echt, omdat het ook gedetailleerder is dan de alledaagse waarneming. Dat vind ik wel een boeiende verklaring, die nog nooit echt is getest, maar wel plausibel klinkt.
Nou, daarover ook nog even. Wat, ik vind het op een rare manier troostend, zeg maar. Toen ik beelden zocht in de geschiedenis over voor de film, over waar we een soort zoom hebben met AI, beelden gezocht die allemaal gingen over extase, overgave, dat soort ervaringen die mensen noemen bij psychedelics of bij de mystieke ervaring. En als je dan ziet wat er allemaal geschilderd is en hoeveel kunstenaars eigenlijk duizenden jaren tot en met de rotstekeningen aan toe bezig zijn geweest om iets expressie te geven wat eigenlijk groter was dan hun. Of wat een ervaring is die, waar er geen woorden voor waren. Dan vind ik dat eigenlijk diep ontroerend. Dat mensen dat maar blijven proberen. Terwijl de William James eigenlijk de eerste regel van wat hij zegt, wat is een mystieke ervaring, is: het is ineffable, heet dat zo mooi in het Engels. We hebben er geen Nederlands woord voor. Het is onzegbaar of het is niet in woorden of beelden uit te drukken. En toch kennen we het allemaal, dat gevoel. Of je nou psychedelics hebt genomen of niet. Ieder kind heeft wel dit soort ervaringen, alleen die vergeten we vaak. En psychedelics kunnen dat terugbrengen. Maar kunst, hè, wat jij beschrijft in Rothko, kan dat ook doen. Of de renaissance kunst kunnen het voor andere mensen weer doen. Of in alle culturen, de tanka's in Tibet of de geografische wiskundige dingen in Afrika. Het is blijkbaar iets wat wij mensen nodig hebben om taal te geven of beelden van te maken, dit soort ervaringen.
Ik wil nog even zeggen dat als je intentie is om hele individuele, persoonlijke, speciale dingen te zien, dan gebeurt dat ook. Want als je in verbinding wilt staan, het hangt er ook vanaf in met welke instelling je instapt, dan kun je verbinding maken en juist dezelfde op dezelfde golflengte of zo zitten. Maar behalve de geometrische patronen is het best wel een individuele reis op een bepaalde manier, terwijl er ook een verbondenheid wordt gevoeld. Maar ik denk dat dat ook per persoon anders is. Dus het is niet zo dat je altijd hetzelfde meemaakt als de anderen in de groep. Je kunt ook, ja, je hele, en dat hebben wij ook meegemaakt, ja, dat iedereen echt hele andere dingen.
Ja, ik had bij die ene ervaring die ik heb gemaakt inderdaad me helemaal niet ingesteld op het de verbinding maken met anderen. Ik vond het gewoon heel fijn dat iedereen er was. Het was een heel prettig idee. Ook gewoon om even naar buiten te kunnen lopen en naar de maan te kijken die er niet was of zo, weet je wel. Maar gewoon, waar ik had me heel erg gericht, precies wat jij zegt. Ik wilde op reis in mezelf. Ik had een foto van mijn moeder bij me. Ik wilde iets meemaken waarvan ik dacht, wie weet wat er gebeurt. Er gebeurt iets onbekends. En dat was helemaal niet gericht op het verbinden met iets. Ik dacht, de kaders waarin ik ermee gewend ben om te gaan, daar dobber ik buiten. Dat verwelkomde ik. En ik dacht, nou, laat dan maar gebeuren. Als zeg maar de rangorde en de verbinding tussen al die dingen in mij verandert, dat wil ik meemaken. En dat is niet met iets anders te vergelijken. Maar ik weet zeker dat als je met diezelfde gevoeligheid die er dan is, je met een ander verstaat of samen naar die muziek gaat luisteren en dingen over gaat zeggen, over wat je meemaakt, dat er dan een soort synchronisatie plaatsvindt als je op dezelfde middelen zit. Zeker. Dat het extreem juist die verbinding gemaakt wordt. Alleen, dat kun je regelen door daarvoor te kiezen of je dat wel of niet doet.
Nou, soms overkomt het je ook. En het hoeft ook helemaal niet echt te zijn met iemand, maar het kan met een heel veld van mensen zijn. Of een heel bos. Een hele beschaving. Ja. Of een hele bos, ja. Ja.
Hij was eerst.
Ik was net als de introducer, degene die de avond introduceerde, een zeer onverantwoorde puber van 15 jaar oud. En op mijn eerste LSD-trip was ik nog onverantwoordelijker door meteen 2 zegels op te eten. Ik had er zin in. We waren ook onverantwoordelijk in het feit dat we geen water en eten hadden meegenomen. Dus we waren op een gegeven moment moesten we naar de supermarkt. En in de supermarkt, in een volle, supersterke piek van het eerste op mijn leven. Ik had wel eens paddenstoelen gegeten, maar in die ervaring ging er een deur open in mijn hoofd waarin ik alle reclames en alle slogans van alle commercials, van alle producten die ik ooit had gezien als een cacophonie in mijn hoofd. En sindsdien heb ik geleerd hoe bezeten ons bewustzijn is door woorden en beelden die als een soort wormen ons oor in kruipen en zich daarin vastbijten. En de meeste mensen zich daar niet van bewust zijn. Die laten dat nu zeker in de smartphone-periode stroomt die kots content door ons brein heen en raken we totaal van de wijs. Maar daarin, denk ik, zit wel een belangrijke kiem van wat psychedelica volgens mij doen. En dat is deprogrammeren. Het kunnen soort van grip krijgen op dat bewustzijn dat bezeten wordt door beelden die niet van onszelf zijn. Om daarin een stukje terug te kunnen kruipen naar een onbemiddelder bewustzijn.
Hartstikke mooi gezegd. Dank je wel. Hartstikke mooi gezegd. Ik denk ook dat dat ook een van de dingen is die geprobeerd is met al die schrijvers om proberen andere taal te geven. Maar het is een hele mooie aanvulling. Dank je wel. Ja.
Bedankt. Ik kan Engels spreken. Het is makkelijker voor mij. Is goed? Oké. As per the point that was just discussed before Thomas spoke, that's a well-known phenomenon. There's a book by Chris Bache, or Chris Bach, called The Living Classroom. And he's noted, he's a scholar of religion and psychedelics. He wrote a book about the mind of God. That's his last book. He took high doses of LSD. So he knows what the noetic group mind is. So he noticed that that happens in classrooms. There's somebody at MIT called Otto Shermer, who also talks about presencing. And also in ayahuasca sessions, you know, with Unión de Vegetal, when somebody asks a question from the person who's leading the ceremony, and the answer comes, like in a Socratic dialogue, at least 20 or 30 people thought the same question and wanted the same answer. So that's as per that point. I would like to reflect on the general setup here of... Well, the whole idea of the psychedelic renaissance is a meme, because what is the renaissance about or from? And also in the 60s, it wasn't just about people going loose from the 50s. There was a whole intelligence, military, and scientific. You know, there's a lot of science being done then. Just look at all the magazines and journals. So in a way, what I'm seeing now with the so-called psychedelic renaissance, it's a kind of control mechanism. It's not about liberty, because it's one funnel is the medicalization of it, and the other one is the so-called scientific approach to it, because now we have all these sexy scanners, etc. So what's happening in the brain? Who cares what's happening in the brain? It's beyond the brain. And finally, your accent and language, I understand, because a lot of you are coming from the literary field. But if you take 5-MeO-DMT, and the little monkey mind wants to name, and the logic wants to name things, after 15 seconds, it's gone. It's just like pure light. So language is just, languaging is just a very limited, actually.
Thank you.
It's all about consciousness, really, and, yes. And beyond.
Thank you. Absolutely true. There's a moment where all the words and things stop. You want to say something, Aisha?
Yeah. Yeah, thank you for saying that. And I also always hope that when people start this journey, they will come to that conclusion. And so I do hope that the whole controlling part of it will not be possible in the way that people are trying at the moment, that the substance itself will be stronger than that, and it will not be it will influence the consciousness of that person, and
individual level, but there's the whole venture capital, Silicon Valley assemblage or hyper object.
Yeah.
Individual there.
Yeah, and yeah.
Okay, bijna tijd. Okay, it's almost time. You want to say something? Did I see a figure there? Kenan? Ja?
Een vraag een beetje in het verlengde daarvan. Er zijn inderdaad verschillende van die narratieven voorbijgekomen. Het medisch-wetenschappelijke model met psychedelica. Inderdaad de Silicon Valley, de zelfoptimalisatie. De beste versie van jezelf zijn met microdosen en dergelijke. Wat ik nog een stuk minder hoor is eigenlijk gewoon een soort maatschappelijk debat over legalisatie. Het zijn toch middelen waar we het over hebben die bijna allemaal op de opiumlijst staan. LSD, DMT, ayahuasca. En we zitten in Amsterdam, dus we praten erover alsof het allemaal legaal is. Het is allemaal makkelijk verkrijgbaar. Maar ook vanuit de taal, wat voor geluid zou daarvoor nodig zijn en uit welke hoek om dat debat wat meer te laten leven buiten het wetenschappelijke veld?
Buiten het wetenschap. Want we hebben hier natuurlijk twee wetenschappers die daar al een heleboel over kunnen zeggen. Ja. Het is niet waar deze avond over gaat. Ik snap heel erg goed je vraag, maar het gaat juist over taal vinden. Dus we laten dat expres eventjes liggen. Misschien hebben we zo meteen nog even tijd dat jullie erover doorgaan. Ja? Wou jij nog iets vragen? Of zeggen?
Ja? Ik had eigenlijk een vraag over taal, inderdaad. Ja. Als dat nog kan. Want ja, ik wilde gewoon niet de kans laten gaan om dat te vragen. Als we hier samen zijn gekomen over taal, we hebben het over zoveel geprobeerd te hebben. Maar daar ga ik er maar induiken. Want ik studeer biologie, zoals jij wel weet. En dan als ik door een bos loop, bijvoorbeeld, dan kan dat een cacophonie zijn van prikkels. En als ik dan de naam van een plant weet, dan herken ik hem zo. Uit de geroezemoes zie ik hem ineens. Terwijl ik hem daarvoor nooit had zullen zien. En dan denk ik ineens, hey, dat is Monstera deliciosa. En dan weet ik een aantal dingen erover. En dan zie ik hem ineens overal. En dan begin je zo patronen te herkennen. Alleen omdat ik de naam weet. Omdat iemand ooit heeft besloten om er een naam aan te geven. Maar tegelijkertijd voel ik dan, oh, dat is die plant. En dan kan ik doorlopen. En dan geef ik er niet de erkenning aan dat die plant schijnt met zijn eigen licht en individualiteit. En ook verwevenheid met de wereld door hem heen. Ik scheid hem af door hem die naam te geven. En als je gaat praten over ervaringen, vooral in psychedelica, kun je dingen mislopen door ze niet een naam te geven. En kun je andere mensen de herkenning ontnemen als je die naam niet eraan geeft. Maar precies wat jullie ook al zeiden, is dat je dingen ook vastzet en afscheidt van de ervaring als één groot geheel. En woorden zoals verwevenheid, verbondenheid, doen die echt recht aan waar we het over hebben. Dus hoe ga je in godsnaam om met dat dilemma?
Dirk, heb jij daar iets over te zeggen?
Ik ben heel kort. Heel mooi gezegd. En volgens mij alleen maar één ding. Iedere keer opnieuw proberen.
Volgens mij is jij zei het heel goed. Dat is een ontroerende drang in ons allemaal is. Om niet dat dilemma op te lossen, maar daarin te zijn. Wij zijn met z'n allen gedoemd daar forever in te zijn.
Anish Kapoor zo mooi zei in een andere film van mijn kunstenaar is dat. Die zei, waarom ga je maar door iets te vinden wat je toch nooit kan zeggen? Oh, again and again and again and again. The bloody lifetime of it. Dat is natuurlijk toch wat kunstenaars doen. Toch maar weer proberen. En wat niet lukt, is het begin van je volgende gedicht.
De taal richt het bewustzijn. En ik denk dat wanneer je verdwaalt in die woorden in je kop, realiseer je dat er naast de werkelijkheid van vlees en bloed en planten en alles, een virtuele ruimte bestaat in ons hoofd. Die we samen met elkaar delen. En iedereen die de woorden met elkaar kan delen. Dat we een sfeer van betekenis zijn ingeleid. En daarin ook worden afgeleid soms van de werkelijkheid die ons voor ogen staat. Maar daarin de taal zelf soms ook onderwerp moet worden waar je trip over gaat. Over hoe bizar het is dat een woord de oneindige verscheidenheid van dingen een generiek ding kan laten zijn. Alsof dingen ooit hetzelfde zijn. En dat is de totale illusie en idioterie van ons brein. Dat we denken dat algemene dingen bestaan. En okay, dat is denk ik de kiem die we moeten loslaten.
Nou, dat is een vrij goed einde. Ik wil toch nog één laatste ding zeggen. Wat ik recentelijk heb meegemaakt is dat het ook terugwerkt, zeg maar. Dus doordat ik ceremonies heb gedaan, kan ik beter met het leven zelf omgaan. En dat is nog niet genoemd. Dus er is een soort... bij grote dingen in het leven kan het ontzettend helpen dat je psychedelische ervaringen mee hebt gemaakt. Omdat ze door dat hele proces van vormgeven, niet begrijpen, overgaan.